Ja, we willen deze morgen stilstaan bij de geheimenissen van het koninkrijk. Het kan natuurlijk niet ontbreken als wij studies volgen over de verborgenheden Gods in het Nieuwe Testament. En we hebben al gezien dat het eigenlijk niet beperkt is tot het Nieuwe Testament, want wij hebben vol verwondering ook in het Oude Testament opeens ontdekt in Daniël 2, dat daar ook wordt gesproken door de profeet Daniël. Als hij tegenover Nebukadnezar staat, dan spreekt hij daar diverse malen over geheimenis en geheimenissen. En ja, daar begint eigenlijk in de Bijbel voor het eerst het woord geheimenis voor te komen. En wel dan in het Grieks, in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En verder vind je het dus in het Nieuwe Testament. En we hebben ontdekt van dat geheimenissen steeds Gods verborgen tegenzetten zijn, die hij allang van plan was, maar wat vastzit aan Gods voornemen der eeuwen. En dat hij te maken heeft met een tegenstander, en dat hij niet alles aan die tegenstander in één klap openbaart en aan ons alles openbaart, maar dat hij een zeker gedeelte steeds openbaart en dat er steeds een geheime tegenzet wordt gedaan om een zet weer van de tegenstander te pareren, zodat God toch tot zijn doel kan komen. Dat zijn eigenlijk geheimenissen. En de geheimenis waar Daniël over spreekt ten aanzien van Nebukadnezar, dat heeft te maken met het beeld wat Nebukadnezar in zijn droom heeft gezien. En dat was een gouden hoofd, en u kent dat wel, en dan gaat dat naar die borst en armen, en dan naar die buik, die koperen buik, en dan naar die benen, hè, en dan uiteindelijk naar die voeten en naar die tenen zelfs toe. En waar gaat in feite dat hele beeld over? Wat legt Daniël aan Nebukadnezar uit? Het gaat steeds over koninkrijken. Koninkrijken, opeenvolgende koninkrijken. En dat beeld moeten we eigenlijk vasthouden als we gaan naar het Nieuwe Testament. Want als je in het Nieuwe Testament voor het eerst weer tegenkomt dat er sprake is over geheimenis en geheimenissen, dan bevind je je in de evangeliën, en wel in de synoptische evangeliën, in Matthäus, Marcus en Lucas. En daarover gaat het weer over geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk. Matthäus heeft het dan over geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk der hemelen. Marcus heeft het over geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk Gods. En Lucas heeft het over de geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk Gods. Johannes spreekt niet over die geheimenissen en die gelijkenissen die daar allemaal in de evangelie aan verbonden zijn. Alleen de synoptische evangelieën spreken erover. Maar alles wat de Heer Jezus daar bekend maakt ten aanzien van het koninkrijk staat natuurlijk niet los, waar ook Daniël over Nebukadnezar al over sprak, over geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk. Eigenlijk hoort dat bij elkaar. Het zijn hele grote gedeeltes, want als we dan gaan kijken naar die geheimenissen van het koninkrijk, dan komt het eigenlijk 3 keer dus in het Nieuwe Testament meteen voor. In Matthäus, Marcus en Lucas. In Matthäus is dat in Matthäus 13. Laten we de teksten gewoon eens lezen. Matthäus 13. Matthäus 13. En ik kan vanmorgen alleen maar de hoofdlijnen steeds behandelen. We gaan niet op de details in. Die zijn zeer uitgebreid. Maar dan lees je in Matthäus 13 vers 11. Dat Jezus zegt: hij antwoordde hun. En dat geeft antwoord op die vraag in vers 10, die de discipelen aan de Heer Jezus stellen: waarom spreekt gij tot hen, tot de scharen, is dat, hè, in gelijkenissen? Hij geeft antwoord op die vraag waarom die in gelijkenissen spreekt. Hij antwoordde hun en zeide: omdat het u gegeven is, u discipelen gegeven is, de geheimenissen, daar komt dat woord voor, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun, dat is de scharen, is dat niet gegeven. gaan we naar Marcus, waar het woord geheimenis dan weer ook weer voorkomt. In Marcus hoofdstuk 4. Marcus 4 vers 11. Marcus 4 vers 11. En de vraag is hetzelfde. Hij geeft het antwoord weer op dezelfde vraag. Vers 10. En toen hij met hen alleen was, vroegen zij, die zij in zijn omgeving waren, met de twaalven. Dus hier zie je niet alleen dat de vraag kwam van de twaalven, zegt Marcus. Maar ook degene die bij hem in zijn omgeving waren. Dus de groep is iets groter. Hem naar de gelijkenissen. En hij zeide tot hen, u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in de gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Nou, Marcus die brengt het iets anders. Marcus spreekt niet over de geheimenissen, maar over het geheimenis. En hij heeft het niet over het koninkrijk der hemelen, maar hij heeft over het koninkrijk Gods. De groep is ietsje groter. Het zijn niet alleen de twaalven die het vragen, maar ook de mensen die in die omgeving zijn. En je kan uit de tekst opplaatsen, opmaken in vers 11, dat er ook een hele groep, een hele schare is die buiten staan. Blijkbaar is men hier in huis. Als men dit aan de Heer Jezus vraagt. Jezus heeft eerst buiten gestaan, heeft tot de scharen in gelijkenissen gesproken. Hij gaat naar binnen en binnenskamers, binnenshuis, zijn daar de twaalven. Maar niet alleen de twaalven, er zijn er nog wat meer mensen omheen. En die vragen, dezelfde vraag, waarom spreekt u tot die scharen in gelijkenissen? En het antwoord is, u, hier die binnenstaan, is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenissen. Dat zij ziende zien en niet bemerken. En horende horen en niet verstaan. Opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. Is de Heere Jezus er dus op uit dat die schare zich nu bekeert? Antwoord, nee. Hij is er helemaal niet meer op uit dat die schare die buiten staan zich bekeren. Dat die schare die buiten staan het evangelie horen. Dat zij horen en tot bekering komen en hun vergeven worden. Dat zegt hij hier. Alles komt tot hen in gelijkenissen dat zij ziende, zien, maar niet bemerken. Ze luisteren dus naar een prediking waar ze geen snars van begrijpen. En de Heer Jezus maakt het dus expres moeilijk om in gelijkenissen te spreken. En dat is nou direct het probleem. Want iedereen is geleerd en wordt geleerd. Of het nou op een bijbelclub is, of dat het later nou is in gemeenten, in bijbelstudies. Wat wordt mensen altijd gezegd? Gelijkenissen worden juist gegeven om dingen te verduidelijken. Nou, forget it. Dat is niet zo. Gelijkenissen worden gegeven om te verhullen. Om te verbergen. Het zijn ook geheimenissen. De verborgenheden van het koninkrijk Gods. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Er wordt wat verborgen gehouden. Het wordt niet ruiterlijk rechtstreeks verkondigd en gezegd. Omdat zij niet horen en zich bekeren en hun vergeven worden. Dat zij horende horen en niet verstaan. Heb je ooit zo'n spreker horen spreken? Dat hij doelbewust naar de scharen, naar mensen die in zijn dienst staan, dat hij expres gaat spreken op een manier dat zij horende horen en het niet verstaan. En dat doet hij doelbewust. Zo spreekt dus de Heere Jezus. Ja, zo spreekt de Heere Jezus steeds. Hier vanaf Marcus 4. In Matthäus van Matthäus 13 af. In Lucas ook zo, want dan gaan we naar Lucas. Lucas 8, waar dus de laatste keer het voorkomt. Het woord geheimenis, dat hij in verborgenheden gaat spreken, in gelijkenissen gaat spreken. Lucas 8, vers 10. zijn ze daar ook weer binnenskamers gekomen. Zijn discipelen, vragen dan in vers 9, begin ik maar. Zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. Dat is de gelijkenis van de zaaier, die hij aan die schare heeft bekendgemaakt. Ze begrepen het ook niet. De discipelen die waren ook, stonden ook buiten, hoorden ook die gelijkenissen. En ja, zij begrepen het ook niet. Maar binnenskamers gingen ze het vragen. En zijn discipelen vroegen hem wat de bedoeling van deze gelijkenis was. En hij zeide, u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Zelf lakenpak. Jezus spreekt expres, hij predikt in gelijkenissen, opdat zij ziende het niet zien en horende het niet begrijpen. En dan gaat hij die gelijkenis, die hij net heeft verkondigd aan de scharen, die gaat hij aan zijn discipelen uitleggen. En daar blijft hij mee doorgaan. Vanaf dit moment, vanaf Lucas 8. Want als ik dan lees bijvoorbeeld Marcus, gaan we even terug naar Marcus 4, vers 33. Marcus 4, vers 33. Dan staat er, en in vele dergelijke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, nadat zij het konden horen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Oh, aan zijn discipelen afzonderlijk verklaarde hij alles. Maar hij sprak tot de scharen alles in gelijkenis. Zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Met maar één doel, opdat zij horende niet zouden verstaan en ziende het niet zouden zien, opdat zij zich niet meer zouden bekeren en zij niet meer vergeving zouden kunnen ontvangen. En waarom is dat? In al die gelijkenissen hetzelfde. In al die evangelie hetzelfde, dat je hier in Matthäus 13, dat Jezus hier in Matthäus 13 opeens in gelijkenissen begint te spreken, terwijl hij dat niet doet vanaf Matthäus 1 tot en met Matthäus 12. Waarom is het in Matthäus 4 het geval, dat hij vanaf dat moment in gelijkenissen gaat spreken, en in Matthäus 1, 2 en 3 is dat niet het geval, en waarom hetzelfde in Lucas, waarom vanaf Lucas 8 in gelijkenissen en daarvoor niet? Omdat er midden in de bediening van de Heere Jezus Christus er een verwerping kwam van het volk dat ze de Heere Jezus Christus niet als Messias erkende. En dat de leidslieden van het volk de Heere Jezus Christus openlijk hebben beschuldigd dat hij optrad in de kracht van wie? In de kracht van de duivel. In de kracht van Beelzebul. En ze verwierpen hem. En in al die gelijkenissen hier, ik bedoel in al die evangelieën hier, waar je dus opeens dat punt vindt dat de Heere Jezus vanaf dat moment in gelijkenissen gaat spreken, niet om te verduidelijken, maar om te verhullen, om te verbergen, om te versluieren, kan je allemaal zien als je dan opeens dat hoofdstukje ervoor gaat lezen, dus Matthäus 12, Marcus 3, Lucas 7, dan kan je precies zien wat er dan gebeurt. En steeds is het dat de schriftgeleerden en de fariseeën en de lijstlieden van het volk en het volk zelf hen beschuldigen dat hij al die wonderen, krachten en tekenen die hij doet, dat hij dat doet, niet in de kracht van God, maar in de kracht van de tegenstander, in de kracht van Satan. Zo wordt hij neergezet. Hij wordt verworpen alsof hij de antichrist is. Ze verwerpen hem. Later verwerpen ze hem nog aan het kruis. Dat is alleen maar een kwestie van tijd. Wat bijzonder is als je die drie teksten waar het woord geheimenis in voorkomt, in Matthäus, Marcus, Lucas, en zet ze bij elkaar, dan heeft Matthäus het dus over de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Marcus 4 heeft het over het geheimenis van het koninkrijk Gods. En Lucas heeft het over de geheimenissen van het koninkrijk Gods. Wonderlijk. Matthäus heeft het over meervoud. Marcus over enkelvoud. Lucas over meervoud. Dat is een verschil. En verder, Matthäus heeft het over het koninkrijk der hemelen. En Marcus en Lucas hebben het over het koninkrijk Gods. Wordt daar steeds wat anders mee bedoeld? Ja, natuurlijk. Je moet ook nooit gaan proberen om die drie evangeliën, die drie synoptische evangeliën, om die drie, Matthäus, Marcus en Lucas, en later Johannes, maar Johannes daar spreekt hier niet over, laat dit compleet weg. Het heeft ook een heel andere bediening, een heel ander doel. Maar die drie, die horen bij elkaar, die eerste drie, die worden ook dan, dat wordt algemeen ook onderschreven. Daar worden ze ook de drie synoptische evangeliën genoemd. Maar die drie moet je niet bij elkaar gaan voegen, want die drie hebben elk hun doel. En om het nou maar eens vanuit die gelijkenissen, vanuit dat koninkrijk der hemelen te beredeneren, want je kan het ook vanuit de Heere Jezus zien, dat Matthäus, die schildert de Heere Jezus als de koning, hè? En Marcus schildert de Heere Jezus als de dienstknecht, en Lucas schildert de Heere Jezus als de zoon des mensen, en Johannes schildert hem als de zoon van God. Maar als je niet even die insteek kiest, maar nu even focust op dat koninkrijk, want ze hebben het steeds hier over het koninkrijk. En de Heer Jezus heeft het steeds over het koninkrijk. En hij verkondigt ook in die drie evangeliën het evangelie van het koninkrijk. Wat in het Matthäus wordt genoemd evangelie van het koninkrijk der hemelen. Terwijl Marcus en Lucas het hebben over het evangelie van het koninkrijk Gods. Maar het gaat steeds over het koninkrijk. Wat wordt nou bedoeld met dat koninkrijk? Nou, specifiek als Matthäus het heeft over het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt hij daar specifiek maar één koninkrijk mee, het koninkrijk van Israël. Zoals je ook het koninkrijk der Nederlanden hebt. En als Matthäus een Nederlander was geweest, het was een hele Nederlandse situatie geweest, dan had hij geschreven over het evangelie van het koninkrijk der Nederlanden, om het zomaar eens te zeggen. En dat koninkrijk van Israël, wordt genoemd het koninkrijk der hemelen, omdat dat koninkrijk der hemelen komt omdat er een hemelse koning komt. En die wordt gepresenteerd in het Matthäus-evangelie. En Matthäus schrijft dus over het koninkrijk der hemelen, wat een hemels koninkrijk is, dat van bovenaf straks bestuurd zal worden door de Heere Jezus Christus als de koning der koningen. Dat koninkrijk der hemelen, dat beziet hij, waar staat hij? Je moet steeds nadenken over elke schrijver. Waar staat die op aarde? Nou, Matthäus staat in het land Israël. Zeg maar, hij staat in Jeruzalem. Hij staat in het koninkrijk van Israël. En zo beschrijft hij de situatie. En beschrijft hij de komst van dat hemelse koninkrijk met die hemelse koning. Marcus daarentegen, die heeft het over het koninkrijk Gods. Waar staat Marcus? Marcus, die staat in de verstrooiing. In de Joodse verstrooiing. Israëls verstrooiing. De 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wanneer zijn die 12 stammen in de verstrooiing gekomen? Nou, de 10 stammen door de Assyrische ballingschap. En de 2 stammen door de Babylonische ballingschap. 12 stammen in de verstrooiing. De diaspora. En zelfs Jacobus, Die richt daar zijn brief aan, hè? Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zo begint zijn brief. En ook Petrus schrijft aan die buitenlandse Israëlieten van die 12 stammen, die er zijn in Bithynië en weet ik het allemaal. Daar richt hij zijn brieven aan. De eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief. Ja? En Marcus was een mededienstknecht van Petrus. En Marcus werkte met Petrus mede en schreef een evangelie. Eigenlijk is dit Marcus' evangelie een Petrus' evangelie. En waar eindigde Petrus? Waar vind je Petrus aan het eind van zijn leven? Als hij zijn taak helemaal heeft volbracht. Nou, waar zit hij dan? Dan zit hij in Babylon. Aan die heel die groep die daar in de verstrooiing is. Het Joodse volk, om zo maar te zeggen, in de verstrooiing in de dagen van Petrus. De 12 stammen in de verstrooiing. Daar bevinden zich. En daar richt hij zich ook op. En daar richt ook, en daar staat ook Marcus. Je moet voorstellen, waar staat Marcus op aarde? Marcus staat samen met Petrus aan het eind van zijn leven in Babylon. Bij de 12 stammen in de verstrooiing. En zo blikt hij terug vanuit het buitenland. Kijkt hij naar dat koninkrijk van Israël. Wat zal komen met een hemelse koning. En dat zal zijn een koninkrijk Gods. En zo schrijft hij. Vanuit die blikveld beschrijft hij de gebeurtenissen van hoe de Heer Jezus optrad. Lucas schrijft ook over het koninkrijk Gods. Lucas bevindt zich ook in het buitenland. Kijkt ook zo naar het koninkrijk van Israël dat komen zal met zo'n hemelse koning. Maar waar staat Lucas? Waar was Lucas een mededienstknecht van? Van de apostel Paulus. En waar stond hij? Toen hij zijn Lucas evangelie schreef, dat is wel duidelijk. Waar bevond hij zich? Nou, hij richt ook zijn evangelie aan Theophilus. Evenals de handelingen aan Theophilus. En waar staat hij met de apostel Paulus? In Rome. En hij kijkt dus vanuit de Romeinse wereld, blikt hij naar het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Israël had, dat komt met een hemelse koning. En zo omschrijft hij, zo schrijft hij zijn evangelie op, met dat blikveld. Zo beschrijft hij ook de Heer Jezus als de Zoon des Mensen. Dus steeds die drie evangelieën, dat moet je nooit vergeten als je die evangelieën gaat lezen. Ook moet je dat niet vergeten als je gaat kijken naar die gelijkenissen, die steeds terugkomen natuurlijk, in al die drie de evangelieën. Al die drie de evangelisten, die schrijven dat op met een bepaalde blik. Vanuit een bepaalde positie die ze innemen. Matthäus, vanuit de Joodse wereld in Jeruzalem. Marcus, vanuit zeg maar ook de Israëlische wereld van de 12 stammen in de verstrooiing vanuit Babel. En Lucas, vanuit de Romeinse wereld, staande in Rome, waar Paulus die 2 jaar gevangen is gezet aan het eind van Handelingen. Goed, dat is interessant om daar nog veel meer van te vertellen, want je moet goed opletten daarom. Bij die drie evangelisten. Welke gelijkenissen behandelen ze nou precies? In het kader van dat geheimenis. Van dat koninkrijk. Dat koninkrijk van Israël. En wat straks een veel bredere uitwaaiering gaat hebben. Denk maar aan die geheimenissen die Daniël vertelde. De aanzien van het koninkrijk. Want het woord. Dat wordt als het ware wereldomvattend straks, als dat koninkrijk zich openbaart. Dan wordt het koninkrijk Gods breidt zich dan uit vanuit het koninkrijk van Israël. Want Israël heeft een koning, de Heer Jezus Christus. Maar hij is de koning der koningen, de Heere der Heren. Hij breidt vanuit dat koninkrijk van Israël, een hemels koninkrijk, het koninkrijk uit over heel deze aarde. In die 1000 jaar die komt. Maar je moet dus goed opletten bij die evangelisten. Welke gelijkenissen behandelen ze nou wel? En welke gelijkenissen behandelen ze niet? Matthäus noemt er heel veel. Marcus laat een zeker gedeelte weg. Plaatst ook die gelijkenissen in een heel andere volgorde. Lucas op zijn beurt ook weer. Haalt soms ook weer gelijkenissen erbij. Die je weer niet bij de anderen vindt. En stelt ze ook weer in een andere volgorde en zet ze bij elkaar. Interessant om allemaal te onderzoeken. Want het heeft allemaal te maken steeds met het koninkrijk Gods. Met het koninkrijk. Hoe dat koninkrijk wereldwijd wordt. Want God gebruikt de oprichting van een koninkrijk straks. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. Door middel van een koninkrijk te vestigen hier op aarde. Wint hij de mensheid, het mensdom weer terug. Om de mensheid terug te trekken in gemeenschap met hem. Voordat pas aan het einde van die 1000 jaar, waar Christus koningin zal zijn, er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Die komt niet eerder dan er eerst dat er dat de dag des Heren komt. Een koninkrijk. Met Christus als de koning. waarin hij in ieder overwint. En alles maakt tot een, ja, alle vijanden onderwerpt. Met als laatste vijand de dood. Hou dat dus vast. Ja, wat je goed moet beseffen is bij deze geheimenissen, dat je daar niet het geheimenis van het lichaam van Christus, de gemeente, hierin gaat brengen. In al die gelijkenissen. Dat wordt uitgebreid gedaan. Dan lijkt dit op de gemeente, en dit lijkt op de gemeente, en zus en zo, en noem maar op. Ja, dat is dus niet het geval. Want als je naar Matteüs 13 gaat, Matteüs 13, vers 35, ik begin maar in vers 34, en dan krijg je weer hetzelfde. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet, toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Jezus sprak in gelijkenissen, opdat ze het niet zouden begrijpen. Maar aan zijn discipelen verklaarde hij alles. En hij haalt daarbij de profeet aan. En hij laat hier zien dat hij, wat hij dan in die gelijkenissen openbaar maakt, wat hij dan verkondigt, dat is sinds de grondlegging der wereld verborgen. Sinds. Vanaf. Als we spreken over het geheimenis, wat we hebben gezien, wat Paulus openbaart in Efeze en Colossense ten aanzien van het lichaam van Christus, de gemeente die wij nu vandaag de dag met elkaar vormen. Wat is het tijdstip, als je dat mag zo mag verbinden, wat je aan dat geheimenis mag verbinden? Is dat een geheimenis sinds de grondlegging der wereld? Nee, dat is niet een geheimenis sinds de grondlegging der wereld, vanaf de grondlegging der wereld, maar van voor de grondlegging der wereld. Dat lees je in Efeze. Dus ga dan nooit de fout maken dat je hier in deze gelijkenissen het geheimenis van Efeze en Colossense gaat inlezen ten aanzien van het lichaam van Christus. Want dat geheimenis is van voor de grondlegging der wereld. En dit zijn geheimenissen sinds de grondlegging der wereld. En dat is een enorm verschil. Er is nog maar één andere gelijkenis, of één andere geheimenis, wat van voor de grondlegging der wereld is. En wie is dat? Er wordt maar 3 keer in de Bijbel wordt die uitdrukking gebruikt, voor de grondlegging der wereld. Het wordt 2 keer gebruikt ten aanzien van Christus. En 1 keer wordt het gebruikt ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus. Dus Christus is van voor de grondlegging der wereld. En in Christus, daar vonden we het geheimenis ten aanzien van het lichaam, dat is ook van voor de grondlegging der wereld. En nadat die nederwerping van de kosmos, dat is een betere vertaling van die grondlegging der wereld, nadat die nederwerping der kosmos had plaatsgevonden, en dan ben je opeens beland, opeens in Genesis 1, ja, vanaf dat moment, nadat ook die zondeval heeft plaatsgehad in Genesis 3. Ja, vanaf dat moment is daar de verborgenheden, die verborgenheden zijn daar ten aanzien van het koninkrijk. Wat Matteüs noemt het koninkrijk der hemelen. En wat de andere 2, Marcus en Lucas, noemen de geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk Gods. Matteüs is het uitvoerst over een aantal gelijkenissen die hij in een structuur zet. Hier in Matteüs 13. Laten we eens kijken naar die structuur. Matteüs 13. Daar lees je in vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit en zat bij de zee. Dat is typologisch, dat wordt vaak bestreden. Maar ik zeg nee, dat is typologisch. En uitleggers, diverse uitleggers zoals Gabelin enzovoort, die hebben, en Ironside, die hebben volledig gelijk als zij zeggen, op die dag ging Jezus het huis uit. En wat wordt met dat huis bedoeld? Het huis Israëls uit. En hij zat bij de zee. Welke zee? De Volkerenzee. En dan wordt het dan bestreden soms, maar ik ben het met hen eens. Dat huis, dat is het huis Israëls. Typologisch gezien. En hij zat inderdaad bij de zee. De Volkerenzee. En vanaf dat moment ging hij tegen het huis Israëls in gelijkenissen spreken. Hij ging het huis uit. Dat die zee best wel de volkeren kunnen voorstellen. En volgens mij ook zijn. Lees dan maar eens Openbaringen 17 erbij. Openbaringen 17. Vers 15. Maar één van de voorbeelden. Openbaringen 17 vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Nou, hier wordt verklaard dat die wateren, die zee waar hiervoor sprake van is, wordt verklaard door de engel aan Johannes wat het voorstelt. Nou, dat zijn natiën en menigten en volken en talen. Ook in Psalm 96, Psalm 96, vers 11, Psalm 96, vers 11, daar kan je uit opmaken, in vers 10 begin ik maar, zegt onder de volken, de Heer is koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt. Hij zal de volken richten in rechtmatigheid. De hemel verheugen zich, de aarde juichen, de zee bruisen en haar volheid. Ja, dat gaat over in typologie. Die zee, ja, dat zijn die volkeren, hè, die tot hun volheid komen. Ja. En als Christus ook de koning der koningen zal zijn, en het koninkrijk God zich vanuit het koninkrijk van Israël zich uitbreidt in die 1000 jaar... over de aarde, dan gaat die zee ook bruisen. Die komt dan, die volkerenzee, die komt tot zijn volheid. Het veld en al wat erop is, verblijden zich. Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Heere, want hij komt. Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Ja. Er zijn nog talloze profetieën over die volkeren, die zich verheugen als Jezus Christus komt. Ja, zo zijn er heel wat aanhalingen ook uit psalmen te halen. Nog eentje, bijvoorbeeld in psalm 98 maar. En dan stoppen we daarmee. In vers 4. Juicht de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal. Juicht voor de koning de Heere. De zee bruisen en haar volheid, de wereld en wie erin wonen. Ja, de zee. De zee bruisen en haar volheid. De wereld en wie erin wonen. Ja, het is duidelijk. Het is typologie, maar die zee stellen de volkeren voor. Zo kan je nog vele teksten in die trant ook uit de psalmen aanhalen, die zo spreken over de volkeren als de zee. Dus, wat zie je hier? Op die dag ging Jezus het huis uit. Hij ging het huis uit. Waarom? Omdat hij in Matteüs 12 verworpen werd. Uitgemaakt werd dat hij optrad en al die wonderen en krachten deed in de kracht van Beelzebul. In de kracht van de duivel. In de kracht van Satan. Hij geeft daarvoor ook nog, ja, hij geeft daarvoor ook Hij zegt ook hier in een aantal versen, gaat hij dat verklaren. Want hij zegt over zichzelf, ik begin met vers 38 van Matteüs 12. Toen antwoordde hem enige der schriftgeleerde fariseeën en zeide: Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn. 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Daar mag je een streep onder zetten. Meer dan Jona is hier. En die mensen van Nineveh, die inwoners, die hebben zich bekeerd. En jullie niet. Waar beschuldigen ze hem dan van? Vers 25, of vers 24 maar. Maar de fariseeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zei dat hen ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat dan onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen stand houden? En indien ik door Beelzebul, dat is Satan, een beeld van Satan, de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Ze beschuldigen hem ervan. Ze lasteren hem. En vanaf dat moment begint hij in gelijkenissen te spreken. Hij gaat ook het huis uit. Het huis Israëls uit. Meer dan Jona is hier, maar jullie zien het niet. Vers 42 van Matteüs 12. De koning van Scheba, de koning van het zuiden, zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want ze is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Niet meer dan Jona is hier, maar ook nog meer dan Salomo is hier. En de koning van Scheba, die bekeerde zich, maar jullie niet. En ik krijg nog een vergelijking. Want er staat in vers 43... Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door een dorre plaats, door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, want ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leegstaan, geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mee, de boze dan hij zelf, en ze komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Zo zal het ook gaan met dit boze geslacht. Wie is die bezetene? Dat was dat boze geslacht. Dat is het volk van Israël. En wat is er gebeurd? Ja. Dat was zo boos. Dat geslacht. In de dagen van Jesaja en Jeremia. Wat gebeurde er? Met de 2 stammen en de 10 stammen. Het werd zo erg. Hè, want als je naar de tempel kijkt. Wat ze in de tempel oprichten. En wat die goddeloze koningen van Israël op laatst deden. Dat was gewoon hemelschrijend. Die zetten allerlei afgodsbeelden. Zetten ze in de tempel neer. Een soort voorprofetie. Van wat in de eindtijd geschieden zal. Als dat beeld van de antichrist daar zal worden opgericht. Dat deden zij al in hun tijd. En wat had God gedaan? God had het volk in ballingschap gestuurd. In de Assyrische en Babylonische ballingschap. En hun huis was schoongemaakt en schoongeveegd. En in de tijden van Ezra en Nehemia kwamen ze terug. Mochten ze terugkeren in de tijd van Kores. En Kores riep ook op, de koning van de Meden en de Perzen, dat ze allemaal terug moesten gaan naar het land Kanaan. En Jeruzalem moesten herbouwen. Dat kun je uitgebreid vinden. Het huis werd schoongeveegd. En het rare is, vanaf de tijd van Ezra en Nehemia, vind je dan nog diezelfde situatie terug? Dat zij zich zo vergrijpen aan afgoderij. dat er allerlei hoogten van Baal worden opgericht. Nee, dat vind je niet meer. Vanaf dat Israël is teruggekeerd in de tijd van Ezra en Nehemia. En heel die periode die uitloopt op het optreden van de Heer Jezus Christus. Dan is het als het ware, het huis is schoongeveegd. Ze staan als het ware klaar om Christus te aanvaarden. En dan dit boze geslacht verwerpt de Heer Jezus Christus. En wat zegt dan die boze geest die aan het dwalen is in de woestijn? Die zegt, nou, ik kom nou maar eens terug. En dan neemt hij 7 anderen mee. En de situatie wordt voor dat geslacht erger, wordt voor Israël erger dan in het begin. En het wordt ook erg. Want als je dat ziet, profetisch ziet en de lijn helemaal doortrekt naar de eindtijd, dan wordt het met Israël heel erg. Als zij de antichrist aanvaarden als de Messias. En zich zo laten verleiden. Op een verschrikkelijke manier. Wat heel de profetie, ook in de openbaring, uitgebreid laat zien. En wat Jezus ook laat zien in Matteüs 24. Met de oprichting van de gruwel der verwoesting. En hoe de overblijfsel wordt vervolgd. Op die dag ging Jezus, op de dag van zijn verwerping, dan sluit hij zijn bediening af. Hij spreekt vanaf dat moment alleen nog maar in gelijkenissen, maar met één doel, dat ze er geen snars meer van begrijpen, dat zij zich niet bekeren en ze geen vergeving ontvangen. Hij gaat het huis van Israël uit en hij zat bij de zee, de volkerenzee. Dan volgen hier in het Matteüs-evangelie 4 gelijkenissen. Terwijl die dus buitenshuis is. En dan spreekt hij tot de scharen, terwijl ze het niet verstaan. Maar hij is buitenshuis, hij zit bij de zee en hij spreekt 4 gelijkenissen. De gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis van het onkruid. Het gelijkenis van het mosterdzaadje. En het gelijkenis van het zuurdesem. Die 4 gelijkenissen bij elkaar genomen in Matteüs 13, die spreekt hij aan de scharen. Die spreekt hij buiten het huis. Nadat hij die 4 gesproken heeft, die 4 gelijkenissen, dan kom je tot het moment dat de Heer Jezus het huis binnen gaat. Hij gaat het huis in. Dat lees je in vers 36. Dan heeft hij 4 gelijkenissen gesproken en hij keert terug. Hij gaat weer het huis binnen. In vers 36 lees je dat. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. Eigenlijk staat er, hij ging het huis binnen. En zijn discipelen die komen dan tot hem, die gaan dan vragen stellen over die gelijkenis natuurlijk. Die zegt, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Dat gaat hij allemaal verklaren, want hij verklaart aan zijn discipelen binnenshuis alles. Maar dat doet hij alleen. Terwijl hij die gelijkenissen allemaal uitlegt, die hij buitenshuis gesproken heeft, over het geheimenis van het Koninkrijk Gods, het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen, gaat hij naar binnen en vertelt hij er nog eens een keer 4, die de scharen nooit hebben gehoord. Namelijk het gelijkenis van de schat in de akker, de gelijkenis van de kostbare parel, gelijkenis van het sleepnet en de gelijkenis van de schriftgeleerden. 4 gelijkenissen. Weer 4. En die spreekt hij exclusief. Geeft hij die aan zijn discipelen. En als hij daarmee klaar is. Dan staat er in vers 53. Want dan sluiten we de hele reeks van 8 gelijkenissen totaal af. Dan staat er in vers 53. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen. Meervoud. En dat zijn er 8. 4 buitenshuis, 4 binnenshuis, 4 aan de scharen en 4 al exclusief alleen aan zijn discipelen in huis, ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. Toen pas ging hij weg. Dus dat zijn de 3 grote punten in Matteüs 13. Vers 1, het huis uit, hij zat bij de volkerenzee. Vers 36, hij gaat het huis in. En vers 53... Hij ging vandaar weg. Ja, die eerste 4, ik ga daar niet uitgebreid over spreken, dat kan het niet, daar hebben we de tijd vanmorgen niet voor. Maar u moet vasthouden, die eerste 4, die 4 gelijkenissen van de zaaier, het onkruid, het mosterdzaadje en het zuurdesem. Waar hebben die vier gelijkenissen mee te maken? Nou, met die volkerenzee. Hij zit toch bij die volkerenzee, of niet? Ja, hij zit bij de volkerenzee. En waar gaan die gelijkenissen over? Nou, we hebben dat al gezien. Matthäus heeft het over het koninkrijk der hemelen. En Marcus en Lucas hebben het over het koninkrijk Gods. Het gaat over het koninkrijk. Datzelfde koninkrijk waar Nebukadnezar al over hoorde. En waar hij zelf ook een onderdeel van was. Als gouden hoofd met het koninkrijk van Babel. En later Kores met het koninkrijk van de Meden en de Perzen. Die zilveren borst en armen. Hè? Enzovoort, enzovoort. Het heeft dus steeds te maken met het koninkrijk. En wordt nou in Matthäus 13 onze tijd genoemd? Ja, natuurlijk wordt onze tijd genoemd. Vaak wordt dan uitgelegd, nee, dat Matthäus 13 gaat niet over onze tijd. Nee, Matthäus 13 gaat wel degelijk over onze tijd. Het gaat over de ontwikkeling van het koninkrijk. Waar gaat het met het koninkrijk Gods naartoe? Dat is het thema. En dat verklaart de Heer Jezus aan zijn discipelen. Wel niet aan de scharen, niet aan Israël. Hij is het huis uitgegaan. Het is voor Christus is het eigenlijk vanaf dat moment lo ami. Dat wordt later pas helemaal duidelijk. Maar hij gaat dat zo verklaren. Hoe gaat het nou verder met het koninkrijk? Want hij kwam met het evangelie van het koninkrijk. Hij sprak het evangelie van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar ze hebben de koning verworpen in Matthäus 12. Ze hebben de koning verworpen in Marcus 3, in Lucas 7. En als je de koning verwerpt, kan er dan nog een koninkrijk komen die Christus als de koning moet oprichten? Nee. Maar hoe gaat het dan verder? Dan vertelt hij eerst de gelijkenis van de zaaier. En eigenlijk moet ik zeggen de gelijkenis van de zaaier. Want de Heer spreekt niet over de zaaier. De Heer Jezus spreekt steeds in de gelijkenissen over een zaaier. Vers 3 van Matthäus 3. Want laten we nog maar lezen vers 1 erbij. Op die dag ging Jezus het huis uit, typologisch het huis Israëls, en zat bij de zee, de volkerenzee, en vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar nederzat. En de gehele schare stond op de oever. Dat is wel scheiding. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Een zaaier, niet de zaaier. Een zaaier. En die zaaier hier, die is niet Christus in de eerste plaats. Het is steeds een zaaier die uitgaat om te zaaien. En wie stelt die zaaier voor? Nou, dat hebben we wel eens uitgelegd, uitgebreid. Dat is de zaaier Johannes de Doper, die trad in zijn eerste zaaiing op, die verkondigde het eerst het evangelie van het koninkrijk, maar hij werd verworpen en hij eindigde met zijn hoofd op een schotel, hij werd onthoofd. De tweede zaaiing die plaatsvindt van een zaaier ging uit om te zaaien is Christus, die zaaide, maar ook hij wordt verworpen en hij eindigt uiteindelijk aan het kruis. Dan krijg je nog een zaaier die uitging om te zaaien. De 12 apostelen gaan uit om te zaaien. In heel de handelingenperiode wordt dat beschreven, dat zij uitgaan om te zaaien. Ze zaaien ook weer het evangelie van het koninkrijk. Het wordt Israël al vergeven dat ze Johannes de Doper hebben onthoofd, dat ze Christus aan het kruis hebben genageld. Ze hebben het allemaal in onkunde, in ontwetendheid gedaan. Dat vertelt Petrus uitgebreid op de Pinksterdag. En ze krijgen opnieuw de gelegenheid om de koning en het koninkrijk te aanvaarden. Bekeert u? Maar ze bekeren zich niet. Ze vergrijpen zich aan Gods dienstknechten. Ze begrijpen zich aan Jacobus. En uiteindelijk gaan vele dienstknechten er allemaal aan. In de handelingen. Worden ook onthoofd en noem maar op. En dan is er nog een keer dat een zaaier uitgaat om te zaaien. En dat is een toekomstige zaaiing, want die eerste drie zaaiingen die mislukken, dat laat de Heer Jezus zien. Er komt niets van terecht met die eerste drie zaaiingen. Alleen de laatste zaaiing die geschiet, want dan komt er vrucht. Dat valt in goede aarde. En dat is een toekomstige zaaiing. onder het volk. Dus Jezus gaat vertellen allereerst waarom, en hij vertelt ook de redenen in die gelijkenis van een zaaier ging uit om te zaaien, waarom het volk het evangelie van Johannes de Doper niet aanvaarde, wat de redenen, de achterliggende redenen daarvan waren. Waarom ook ze hem net hier in Matteüs 12 hebben verworpen. Wat is daar nou de redenen van? Dat verklaart hij ermee ook allemaal. En hij verklaart ook al reeds, profetisch gezien, naar de handelingen, wat de redenen zijn in de handelingen waarom dat ze de 12 apostelen en de prediking ten aanzien van de Heer Jezus Christus als de Messias verwerpen. Dan gaat hij daar dieper op in en laat hij in een gelijkenis die erna volgt, de gelijkenis van het onkruid, zien dat het een diepere oorzaak heeft, namelijk dat onder het koren, dat daar onkruid wordt gezaaid. En dat er iemand is die zich met die zaaiingen zich bemoeit. En wie is dat? Een vijand. Want in die gelijkenis wordt dan duidelijk dat er stiekem 's nachts een vijand is. En wat doet die vijand? Die komt met een hele grote zak onkruid en die zaait onkruid ertussen. Of die, letterlijk gezien, die zaait kinderen van de boze, zoals die Jezus uitlegt aan zijn discipelen, later, binnenskamers. Hij zaait kinderen van de boze. Tussen die gelovigen in. En daardoor, ja, verstikt het. Dat onkruid dat groeit op, lijkt sprekend op dat koren, maar het is wel onkruid. En daardoor gaat het moeizaam. Daardoor ging die eerste zaaiing en de tweede en de derde mislukten. De derde zaaiing gelukt. Ook al wordt daar ook onkruid gezaaid tussen het koren. Maar het wordt gezamenlijk, laat men het opgroeien en het wordt verzameld in de schuur. En als de engelen uitgaan bij die vierde, als die vierde zaaiing over heeft plaatsgehad bij Christus' wederkomst en het wordt verzameld, dan kan er gescheiden worden. Het goede koren gaat in de schuur, terwijl het onkruid op hopen wordt verzameld en wordt verbrand. Dat is het beeld. Dus Jezus die geeft in die gelijkenissen, geeft die inzicht aan ons, waarom in verleden, maar ook in toekomst, waarom het mislukte. Maar ook gaat hij zien waarom het wel zal lukken. Hoe gaat het dan met het koninkrijk? Nou, dan komt er een gelijkenis van het mosterdzaadje. Het mosterdzaadje. Het kleinste zaadje wat kan worden gezaaid. En wat ook wordt gezaaid. En u kent dat die gelijkenis van het mosterdzaadje wel. Dat mosterdzaadje, wat gebeurt ermee? Nou, dat mosterdzaadje zou moeten ontkiemen in de aarde. En ze moeten opschieten. En ze moeten worden normaal een klein struikje. Dat is de normale omvang. Maar het wordt geen struikje. Het wordt een gigantische grote boom. Gewoon een enorme onnatuurlijke groei vindt plaats. En wat had eigenlijk moeten gebeuren met het volk van Israël? Nou, dat is maar een heel klein struikje. Israël wordt gezien als het kleinste, in Deuteronomium wordt dat gezegd, hè, dat Israël maar het kleinste volkje is onder de volkeren. Het is ook maar een heel klein koninkrijkje. Stel niet zoveel voor. Het lijkt Nederland wel. Zo klein als het is. Maar het groeit uit. Het wordt een gigantische grote boom. Dat koninkrijk wordt een gigantische grote boom. Is een onnatuurlijke groei. En er zijn nog vogelen des hemels. En die nestelen zich. Hè, in die takken. De boosheden in de lucht. Nestelen zich in die takken. En waar is dan allemaal een beeld van? Nou, Jezus laat zien hoe het koninkrijk, wat zou moeten komen, wat in Gods plan, hè, wordt gebruikt straks, 1000 jaar lang, om de mensheid te winnen voor de Heer Jezus Christus, te winnen, te verlossen uit van hun zonden. En dat ze in gemeenschap met God kunnen komen, want dat is het doel van het koninkrijk, hier op aarde. Maar wat ontstaat er? Nu het mislukt, nu die zaaiingen mislukken van Israël, nu Israël niet tot geloof en bekering komt, wat gebeurt er? Wat gebeurt er in die afgelopen 2000 jaar? Wij kijken daarnaar. Wij weten het. Wij kennen de geschiedenis in de afgelopen 2000 jaar. Tot op heden. Wat gebeurt er? Een onnatuurlijke groei. Wat is er met het geloof aan de hand? Hoe is dat geloof zich, heeft zich dat ontpopt? Hoe is het met verder gaan met het koninkrijk gods? Nou, dat weten we. Het is een onnatuurlijke boom geworden. En het groeit maar door. En eigenlijk dat geloof wat eigenlijk in Israël is, dat heeft zich verbreed naar de volkeren. Wat is eruit voortgekomen? Nou, bijvoorbeeld het hele christendom is eruit voortgekomen. Het hele islam is eruit voortgekomen. Ene monotheïstische godsdienst is eruit voortgekomen. En dat heeft een onnatuurlijke groei. En dat gaat maar door. En de vogels die nestelen zich in zijn takken. En het wordt groot. En zo wordt het koninkrijk gods voorgesteld. Maar het is een vals koninkrijk gods. En je ziet dat het in die tijd een ontwikkeling doormaakt. Tot in de eindtijd toe. Dat het zo groot wordt. Dat de massa. En ook Israël. Als de zoon des verderfs zich openbaart. De mens de wetteloosheid. Dat andere geheim waar we het over hebben gehad. Ja, dat de massa erachteraan loopt. En Israël voorop. Waar mondt het in uit? Het mondt uit in Babel. Het geheimnis van Babel. Het geheimnis van die hoer. Daar moet ook nog bij stilstaan. De Openbaring 17. Zullen we ook doen. Maar daar mondt het in uit. Een onnatuurlijke groei. En wat laat hij nog meer zien? Een gelijkenis van een zuurdeesem. Dat is een vrouw die in 3 maten meel zuurdeesem stopt. Zuurdeesem is een beeld van valse leer. Zuurdeesem. En het doorzuurt die 3 maten meel. Zo kan je die 3 maten meel kan je op verschillende manieren zien. We gaan er maar niet op in. Maar het laat zien hoe eigenlijk de hele geloofsleer doorzuurd wordt van valse leer. Het is bijna niet van waarheid te onderscheiden. Het is een vals evangelie. Een evangelie naar de mens. En dat zie je gebeuren. Zo gaat het koninkrijk God zich dus ontpoppen. En zo ontstaat er dus een algemeen denken. Waarin die godsdiensten zich ook zullen verenigen. Ook bij elkaar zullen komen. Dat is mijn vaste overtuiging vanuit de Bijbel. Jodendom, christendom en de islam. Die 3 monotheïstische godsdiensten die eigenlijk niets van elkaar verschillen. Die zullen elkaar op een gegeven moment vinden. En men zal op zo'n manier klaarstaan. In een soort bijbels of christelijk, islamitisch, joods, vermengd denken, zal me klaarstaan om de antichrist als de Christus, als de Messias te ontvangen en te dienen. Dat vertelt hij dus, terwijl hij buitenshuis is en zat bij de schaar. En als je dit zo allemaal aanhoort, dan zeg je dat is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Dat het koninkrijk van God dus niet komt, doordat Israël Christus verwerpt, tot 3 keer toe. En hoe ontpopt het zich? Nou, het krijgt een onnatuurlijke groei en die 3 maten meel, hè, van bijvoorbeeld van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, van heel het godsbegrip, wordt helemaal doorzuurd met valse leer. Ik noem maar wat. Ja, maar gelukkig gaat de Heer Jezus Christus het huis weer binnen. Want dat lees je in vers 36. Hè. Toen liet hij de schade gaan en ging naar huis. Hij ging het huis weer binnen. De tijd zal niet blijven dat Israël is lo-ami en dat het koninkrijk Gods een hele onnatuurlijke groei krijgt. Een duivelse groei. Nee, gelukkig gaat het andersom. Gelukkig is er nog een keer dat een zaaier uitgaat om te zaaien. En die zaaiing gelukt. En Christus gaat gelukkig weer het huis binnen. Israël blijft niet lo-ami, Israël wordt ami. En het grote geheim in die 4 gelijkenissen die je daarna krijgt, is dat allereerst de Heer Jezus gaat vertellen dat hij een schat heeft in de akker. En die schat is het volk van Israël. Dat zijn die 12 stammen Israël. En die schat zit in de akker, in de wereld, verborgen in de aarde. Niemand kan het vinden, maar hij weet waar ze zijn. Niemand weet waar die 12 stammen zijn. Dus het was wolken. Maar Christus weet het. En Christus kwam op aarde, en je kan ook, als je moet goed die gelijkenis lezen, van de schat in de akker. Want wat vertelt de Heere Jezus? Hij kwam naar de aarde. En hij vindt, hij graaft die akker op. Uit de aarde. Hij verbergt die daarna weer. Laten we dat maar lezen. Dat staat in vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Die een mens ontdekte en verborg. Hij ontdekt het dus en verbergt hem daarna weer. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Die akker, dat is de wereld. En een mens ontdekt in een akker een schat. En dat is het volk Israël, die 12 stammen. Hij ontdekt die en wat doet die? In zijn eerste komst ontdekte die, maar hij heeft die weer snel verborgen. In zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft. Christus heeft alles wat hij had verkocht. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis van Golgotha. En hij koopt daarmee die hele akker. Hij koopt daarmee die heel die wereld. Wordt daarmee zijn eigendom. Testamentair. Zodat hij recht heeft op die schat. Die in die akker zit, waar hij alleen maar weet waar die schat zich bevindt. Die 12 stammen Israëls. En waar bestaat die schat uit? Nou, die schat wordt gelijk gevolgd door de zesde gelijkenis. Die schat, die vormt, die bestaat uit schone parels. Vers 45, evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Ja. Die schat bestaat dus uit parels. Ja, zoals het Nieuwe Jeruzalem ook, elke poort daarvan is een parel. En Israël vormt dus die parels, maar er zit één kostbare parel bij. Die is zo kostbaar, want die kan die gebruiken. Want straks in de eindtijd valt heel wat af. Maar er is één kostbare parel bij. Het gelovige overblijfsel van Israël. En die gebruikt Christus op geweldige wijze straks in dat koninkrijk. Om de wereld te bereiken. Die krijgen die geweldige dienst. Die worden aangesteld over 5 steden. Over zoveel. Hè, enzovoort, enzovoort. Ze krijgen allemaal krijgen ze een deel in dat koninkrijk. En een bediening in dat koninkrijk. En ze heersen in dat koninkrijk. Ook de 12en. Die zitten op die 12 tronen. Van Israël, om die 12 stammen te richten zoals de richters deden aan te voeren richting de rest van de wereld. En wat gebeurt er daardoor? Nou, er wordt een sleepnet in zee gelaten. Dan heb je weer die volkerenzee. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. Het heeft een geweldige gevolg. Als daar dat gelovige overblijfsel ook werken zal in deze wereld. Het zal veel bijeenhalen uit die wereld. Als laatste is daar dan nog de gelijkenis van de schriftgeleerden. Want er is daar dus de vraag in vers 51. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem, ja. Hij zei dat hem, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Ze hadden het blijkbaar goed begrepen, al die gelijkenissen. En hij vergelijkt hen, dat zij schriftgeleerden mogen zijn, discipelen mogen zijn, die uit hun voorraad van Gods woord, zowel de oude als de nieuwe dingen tevoorschijn brengt en met elkaar kunnen laten vergelijken. Ze moeten aan het volk van Israël in staat zijn om de oude dingen van het oude verbond naast de dingen van het nieuwe verbond te leggen en te verklaren. Zoals ook de Heer Jezus deed in zijn bergrede, waarin hij zegt, de ouden daartoe is gezegd, maar ik zeg u, en dan gaat hij het oude verbond met het nieuwe verbond continu vergelijken. Zo mogen zij dat ook doen. Daarom zijn zij de schriftgeleerden. Daarom zijn straks ook die 144.000 getuigen schriftgeleerden. Die spreken over het oude en over het nieuwe. Het oude verbond en het nieuwe verbond van Israël. Nou, zo zie je dus dat het toch goed komt met dat koninkrijk wat God wil gebruiken om heel het mensdom, heel de wereld te bereiken. En onder het koningschap van de Jezus Christus in gemeenschap met God terug te leiden. Het gaat fout als je het optisch bekijkt. In de eerste vier gelijkenissen, want die zijn negatief. En die geven ons allerlei informatie waarom het koninkrijk niet kwam. En wat er uiteindelijk van terecht zal komen. Nou, dat is niet veel goeds. Maar de laatste vier gelijkenissen openbaren ons Gods geheime wapen. Wat verankerd ligt in het verbergen van die schat in de akker. En dat gelovig overblijfsel. Die schone, grote parel. Die parel van grote waarde. Die Christus op een magnifieke wijze gebruikt. Waardoor de mensheid bereikt wordt met het evangelie. En dat is dus positief. En dat is dus, dat vertelt hij dus in huis. Nou, dat Israël ook in de toekomst weer Ami zal zijn. Gods volk. Goed, er valt inhoudelijk heel veel te vertellen over die gelijkenissen. Want die gelijkenissen gaan ook door. Zo blijft de Jezus ook spreken. Maar dan wil ik u meer verwijzen naar alle studies die in het verleden gehouden zijn. Over het Koninkrijk der Hemelen. Die kunt u allemaal op de website vinden. Maar duidelijk mag zijn dat dit geheimenis is groot. En dit is ook weer dat ons geopenbaard wordt dus wat Gods geheime tegenzet is. En Gods geheime wapen bevindt zich dus in de laatste vier gelijkenissen. En je mag ook weer die laatste vier gelijkenissen zetten tegenover die andere vier gelijkenissen die je in het begin ziet. Dan zie je een hele structuur en alles. Dat heeft allemaal verhoudingen. Hè, van de eerste met de laatste. Met de tweede met de zevende. De derde met de vijfde. En met de zesde. En de vierde met de vijfde. Maar goed, daar hebben we geen tijd voor. Maar dat kunt u zelf ook allemaal bestuderen. We gaan met elkaar zingen.